Dit is de thuiswedstrijd. Presentatie Sjaak Verkade.
Ja, goedenavond, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de thuiswedstrijd. Deze keer te gast Paul van Beek. Geboren Warmonde, maar eigenlijk ook net zo bekend in Sassenheim. En waar is hij dan zo bekend van? Nou, mensen uit van Warmunda en Tijlingen kennen hem zeker. Maar hij is ook nauw betrokken geweest bij Loop tegen Kanker in Warmond. Paul, welkom.
Dankjewel, Sjaak. Dankjewel voor de uitnodiging.
Paul, begin altijd een beetje van... Nou, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Hoe was het gezin waarin je bent geboren?
Nou, ik ben geboren in Warmond, op de Schippersdam, midden in het dorp. In 1969 was dat. De jongste zoon van een gezin met daarnaast nog twee andere broers. Echt ja, daarin geboren en getogen. De lagere school, de Leerhoeve, daarvoor nog Sint-Nicolaaschool voor de kenners uit Warmond in ieder geval. Men kent mij misschien ook als kleinzoon van de wagenmakerij. Dat is misschien wel heel erg voor de oud-Warmonders.
Ja, opa was wagenmaker.
Mijn overgrootvader, opa, die heeft het in de begin jaren 1900 heeft hij het gestart. En ik heb het stiekem even nagekeken. Mijn opa Dirk, die heeft de winkel in 1950 ongeveer overgenomen. En dat was toen eigenlijk de wagenmakerij en kasseriebouw van Beek. Grappig dat je dan, als je op internet gaat zoeken, uiteindelijk ook ziet dat de plaatselijke VVE die daar zit in het pand ook vernoemd is naar die wagenmakerij. En daar liggen mijn roots. Dus echt wel tot mijn 25e geboren en getogen in Warmond.
En dan, ja, je zegt het zelf al, hè, naar school. School misschien niet, kan het school, maar later naar een anders vernoemd. Hoe was die tijd op school voor jou? Vriendjes, vriendinnen?
Ja, super gaaf. Ja? Dit is allemaal kleinschalig. Dat ben ik van jongs af aan gewend. Dus ja, misschien een voorbeeldje. Ik liep naar de plaatselijke drogisterij van Bentum. Daar haalden we de jongste zoon op. Even langs de snoeppot. Vervolgens het dorp door en daar nog één of twee jongens ophalen. Om vervolgens naar de Leerhoeve te lopen. En daar... ja, gewoon de toenmalige klasse 1 tot en met 6 te doorlopen. En dat heeft eigenlijk tot op heden nog steeds heel veel vriendschappen opgeleverd. Dat is echt wel mooi.
Misschien ook wel mooi, hè. Warmond is natuurlijk niet zo groot. Dus je kent, denk ik, bijna ook heel snel heel veel mensen.
Ja, daar ken ik wel
en
heel
veel. Sowieso van school, denk ik.
Ja, zeker die generatie. Ik moet zeggen dat ik vorige week bij Warmunda was voor het afscheid van de trainers en van de verzorger. En dan zie ik ook heel veel andere generatie. En dan denk ik, ja, dan merk je dat je ook weer een tijd van dorp af bent. En dat je ook de nieuwe generatie wat minder goed kent. Maar met name de generatie en hun kinderen, ja, daar die kennen mij en ik ken het.
Je hebt het over Warmunda. Je bent al vrij snel, denk ik, ook lid geworden van die club.
Ja, mijn vader was echt wel een voetbaldier. Ooit vroeger op een hoog niveau gefloten. En daarna eigenlijk gelijk bij de KNVB ingestapt. Maar ook bij Warmunda zelf functies bekleed van bestuur tot en met de kantine. Ja, dan rol je daar vanzelf in, hè. En dat is eigenlijk zonder dat het afgedwongen is met de paplepel ingegaan.
Met de paplepel, dat gaat dan vooral over je vrijwilligersfunctie en je sportieve resultaten, Paul. Of wil je het daar maar liever niet over
hebben? Dan is het goed dat de aflevering niet de hele avond duurt. Maar nee, die is beperkt. Mijn hoogtepunten liggen in de A1 in de hoofdklasse. Daarna heb ik nog wel in de selectie gespeeld van Warmunda. Maar niet echt tot op spraakmakende resultaten. Wat meer in de kelderklasse. En dat was een beetje
voor de
mijn niveau.
Voor de gezelligheid. Ja. Nou, die hoort er zeker bij zo'n vereniging. Daarna ben je naar... Vanaf de lagere school ben je gaan studeren. Ik ben later in de administratieve sector terechtgekomen. Maar voor die tijd ben je, heb je gedaan, MAVO?
Ja, ik had voor de CITO-toets... pieken is niet altijd mijn sterkste punt geweest. Dus ik had zwak MAVO. En vervolgens ga je dan met een hele grote groep vanuit Warmond... in dit geval naar de Don Bosco MAVO in Sassenheim. Daar heb ik... mag ik bijna wel zeggen, toch redelijk relaxed de MAVO doorlopen. Om vervolgens daarna naar de MEO in Leiden te gaan. En daar is eigenlijk wel wat verder, in ieder geval mijn administratieve achtergrond ontwikkeld. En daar heb ik eigenlijk het vervolgopleiding weer.
Hoe was dat voor school? Want ik kan me nog herinneren, toen ik op de MEO zat, was daar, had je drie klasgebouwen. Eén in de Haarlemmerstraat, één in de Breestraat en... Het laatste jaar geloof ik Lammerschans, maar jij hebt dan neem ik aan Lammerschans gezeten.
Ik heb echt Lammerschans Park heb ik de opleiding daar genoten. Ja, dat was natuurlijk in vergelijking met weer de Don Bosco Mavo weer vele malen groter. Niet zozeer in de hoogte van gebouwen wat je nu misschien meer ziet, maar wel ja, het grootte van het park. We zaten helemaal achterin. We zaten letterlijk helemaal achterin het Lammerschans Park. Dus je reed eigenlijk altijd alle andere opleidingen voorbij. En dan kwam je bij de MEO, LEO opleidingen. Dus ja, dat is dan altijd weer een stap groter. Hè?
Een stap groter, maar misschien ook wel dat je vanuit een vrij beschermde omgeving, wat dan ook een MAVO vaak nog is, in zo'n grote scholengemeenschap komt.
Ja, ja. Kijk, als je het nu bekijkt, dan lach je er bij wijze van spreken om. Je hebt... Vind ik in mijn tijd het voordeel gehad dat je eigenlijk redelijk gemiddeld kon studeren. Dus je hoefde nog niet zo heel snel echt de keuzes te maken die later wat bepalend zijn voor je verdere carrière, wat je dan ooit gaat doen. Dus ja, je kon eigenlijk in een redelijk rustige stroom kon je opleiding oppakken. En pas op latere leeftijd misschien echt kiezen wat je aan werkzaamheden zou willen doen.
Maar je wist al vrij snel dat het een bepaalde richting uitging, of niet?
Ja, tuurlijk. Blijkbaar had ik een stukje administratie en alles daaromheen redelijk in de vingers. Dus dan zoek je misschien ook wel de makkelijke weg dat goed bij je past. Dus die opleiding was er eigenlijk redelijk snel bekend. Ja.
En vertelde je ook nog, dan kom je van de opleiding af. En ja, jeugd van tegenwoordig kan het zich bijna niet meer voorstellen. Maar vroeger was er dan ook nog een tussenjaar of een tussenperiode misschien wel. Militaire dienst.
Ja, die heb ik ook nog mogen meemaken. Zoals ik al zei, ik ben de jongste van drie broers. Mijn oudste broer die had eigenlijk wel in mijn beleving altijd het meeste met een militaire achtergrond. Alleen die kreeg last van zijn rug. Dus die werd op basis van de keuring mocht hij niet door. Ja, toen was het zo dat dan de broederdienst in werking trad. Dus toen was ik het haasje. Ja, dus ik heb uiteindelijk wel een hele mooie diensttijd gehad in dit geval bij de luchtmacht. Basisopleiding in Nijmegen, vervolgopleiding in Arnhem. En daarna eigenlijk redelijk snel als weer administratief telexist terechtgekomen in de bunker in Driebergen-Zeist. Ja, daar was het met name een soort onregelmatige diensten. Dus dat was eigenlijk veel film kijken. En vooral veel lol. Ja, is, op dat moment was het in beginsel nog wel redelijk onbezorgd. Echt de laatste maand dat ik er zat, was het begin van de Golfoorlog.
Dus toen dat kwam, wordt het spannend.
Toen hadden zeker die kort vrijwilligers, die dan zo'n vast dienstverband hebben voor een aantal jaren, die knepen hem wel. Maar als je dan de echte berichten gaat sturen voor de eerste vliegtuigen naar Turkije, dan wordt het wel spannend, ja.
Ja, dat dus... merk je inderdaad. Die onbezorgdheid neemt dan plaats echt voor een serieuze...
Dan wordt het in één keer anders. Ja, dat is als je dat weer probeert te bedenken hoe dat dan nu is met alle dreigingen die er in de wereld gaande zijn. Ja, dan wordt dat wel weer een stukje spannender, ja.
Ja, inderdaad. Nou, ik denk even die spanning dan maar loslaten, Paul. Want je vertelde net over je jeugd. Nou, de mooie, geboren in Warmond, mooi klein dorp. En eigenlijk past jouw eerste nummer wat je hebt aangevraagd daar ook, denk ik, perfect bij. Wim Zonneveld, het dorp.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
Wim Zonneveld, het dorp, aangevraagd door mijn gast van vandaag, Paul van Beek uit Sassenheim. Ja, we hadden het net erover, Paul, inderdaad, dat je militaire dienst, die was de laatste maand nog wel een beetje spannend, want toen de oorlog op punt van beginnen stond, Midden-Oostenoorlog. En dat was wel even wat. Jij mocht er op dat moment gelukkig toch wel uit. Dus.
Ik was de laatste van 14 maanden volgens mij. Als je iemand vraagt, heb je dienst gezeten? Dan zeggen ze gelijk, in mijn geval 89-6. Dus dan was je de zesde lichting van het jaar 1989 begonnen. En ik was de laatste die uiteindelijk 14 maanden dienstplicht had. Daarna ging het naar 12 maanden. En aansluitend is het uiteindelijk helemaal gestopt.
En dan ga je uit dienst vandaan. En dan heb je school gehad. En heb je dan nog ambities om verder te leren? Of is het dan toch eigenlijk op zoek naar werk?
In mijn geval was het echt op zoek naar werk. Je hebt ook wensen om dingen uit te geven. En ik heb heel veel van mijn vader geleerd en een van de dingen was van je zorg maar dat je het zelf regelt. En als je echt in problemen komt, dan sta ik er voor je. Maar je hebt een leerling. Dus dan ga je werken. En ik zat in de trein altijd richting Utrecht, Driebergen-Zeist. Zag daar onder andere een pand van LTB accountants voorbij gaan. En het toeval wilde dat ik dan in de lokale krant een advertentie van diezelfde organisatie zag. En dacht van, dan ga ik schrijven. Dus ik denk, als je naar Driebergen gaat en in dit geval was Boskoop waar dat pand stond. Boskoop is de helft van de reistijd die ik nu heb. Totdat mijn lieve moedertje zei van, lees jij nou even wat er staat. En toen mocht ik in het pand op de Hoofdstraat in Sassheim van Piet Otto mijn eerste gesprek hebben. En daar ben ik eigenlijk begonnen in 1991. En eigenlijk tot op de dag van vandaag.
Dan is er, denk ik, als je vanaf 1991 rekent tot nu toe, is daar heel veel veranderd in zo'n sector.
Dat is
ik weet niet welke tijd jij mee hebt gemaakt, maar ik weet nog dat bijvoorbeeld nog, kunnen mensen zich niet voorstellen, dat alles werd ingeponst. En dat je de ponsbanden terugkreeg en vanuit daar verder ging met kolommenbalansen, et cetera.
Volgens mij heb ik net die tijd niet meegemaakt. Dat was echt nog wat ik van de toenmalige collega's allemaal meekreeg. Ik was wel, je begint bij een organisatie als jong ventje. En je krijgt eigenlijk op dat moment krijg je van alles toebedeeld. Onder andere was systeembeheer. Tegenwoordig gaat alles in de cloud. Toen dan stond er, ik noemde het altijd maar de vliegtuigmotor. En daar stond alles opgeslagen. Die moest je 's ochtends vroeg opstarten voordat al je collega's kwam. De backup die moest je dan op een cartridge in de kluis bij de Rabobank, in Sassheim in mijn geval, bewaren. Dus die hele tijd was toen natuurlijk zo vele malen anders. Grootbroeken in ons vak, die werden gedraaid op kettingpapier. Daar stond je met een printer, met zo'n matrixprinter, stond je continu te fine-tunen of het wel op het juiste
goede
niveau
kwam. Ja.
Ja, die tijd daar, zo moet je er een beetje aan denken.
En dan gaat die ontwikkeling ook snel, hè? Deze ontwikkeling. Maar je hebt zo'n beetje, je zegt, ja, zei je net eigenlijk al een soort met generalist.
Ja.
En heb je dat ook wel gehad binnen je werk? In die zin dat je verschillende disciplines hebt mogen doen?
Je begint, ja, in die tijd zeker. Ik had het net over een stukje systeembeheer. Salarisadministratie kreeg je er gelijk bij. Uiteraard ook in dit geval doorgroeien om binnen de administratieve wereld de kennis en de kunde op te bouwen. Dus eigenlijk een heel breed palet. Als ik nu even weer schakel naar nu, is dat ondenkbaar. Met alles wat de overheid bij de ondernemer op zijn bord legt, kun je niet meer even een salarisadministratie erbij doen of een stukje systeembeheer. Die hele wereld is zo veranderd, technologisch sowieso gezien, dat je dat, ja, dat zijn specialismen geworden.
Maakt dat ook leuker juist of juist moeilijker om echt specialist te zijn? Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant leuk is om een specialist te zijn, maar om aan de andere kant ook wel leuk om...
Nou, ik ben altijd wel van de afwisseling, dus ik vind het brede aspect van functies of werkzaamheden heeft mij ook altijd, dat vond ik zelf het leukste. Ik zou niet één ding alleen maar willen doen. Dus die diversiteit aan werkzaamheden, dat vond ik heel fijn om de afwisseling daarin te vinden. Nu kan dat gewoon niet meer technisch. Nee, ja, nee. De kans op fouten is te groot om dat er maar even bij te doen.
En je zegt net al, de overheid die met zijn regels is natuurlijk ook best wel ingrijpend.
Ja.
Ook toch even terug nog naar dat werk en die start van dat werk. Want jij hebt tijdens je werk ook je vrouw leren kennen.
Ik heb tijdens mijn werk, wij zaten op de afdeling. Ik kwam op een afdeling terecht met collega's Aad Vleeuwen en Jos Wensveen aan dat blok. Nou, dat was een, daar ligt ook mijn voedingsbodem voor woordgrappen en dubbelzinnigheid. Want vooral Jos was daar ook een kei in. Dus dat was heel veel lol. Toen had je ABN in Sassheim. Daar kwam uiteindelijk mijn huidige vrouw vandaan. Die heeft de administratieve opleiding en die wilde doorstuderen voor accountancy. Dus die kwam bij ons op de afdeling terecht. Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk aan de bureautafel elkaar leren kennen zonder dat er nog überhaupt iets speelde. Tot het moment dat zij de afdeling verliet en op een andere plek terecht kwam. En we elkaar eigenlijk blijkbaar niet meer zo vaak zagen. En we toch wel achteraf het idee hadden dat we elkaar leuker vonden. Nou, dat werd dan mede gevoeld door het feit dat zij in scheiding terecht kwam. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een relatie.
Een relatie. En je zegt zelf al, een paar mooie kinderen, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog even een lekker stukje muziek draaien, want we gaan straks ook naar jouw voetbalperiode, maar eerst ook naar je gezinssituatie toe. Ik denk dat jouw vrije tijdsperiode past mooi bij het nummer Bluff van Bluff zaterdag.
De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier. En dan nog een stuk koffie. Haar raam staat altijd open. Ze kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij vanavond. Het is tijd om weg te gaan. Ik had nooit iets beters dan zo'n zon heb neergekeken, wat me niet met spijt vervult.
zwijgt. Ik rij harder weg dan anders. Duw het asfalt voor ons uit.
Zaterdag van Bluff. Aangevraagd door mijn gast van vandaag, Paul van Beek. We hadden het net over het feit dat hij zijn vrouw leerde kennen op kantoor. Nou, zijn vrouw, er zijn ook al een paar mooie kinderen bijgekomen, Paul.
Ik heb een prachtig gezin, dat kan ik wel volmondig zeggen. Ik heb twee zoons, de oudste Tim en de jongste Rens. En ik heb een dochter Lieke. Ja, dat is prachtig. Zeker hoe ze zich nu ook allemaal ontwikkelen.
En je zei net al zo'n, eigenlijk past dat nummer zaterdag ook al perfect. Hoe mijn zaterdag, maar ook de zaterdag van de kinderen, van het gezin, is ingedeeld.
Ja, dat is echt wel, dat is gerelateerd aan sport, over het algemeen. Voor jongs af aan eigenlijk al meegekregen. Ik als jong ventje achter mijn vader en mijn moeder aan in de activiteiten die zij onder andere bij Warmunda deden. Dus je loopt daar al automatisch rond en dan weet je misschien ook niet beter. Redelijk snel ben ik zelf in het voetbalwereldje ook organisatorisch gestapt. Activiteitencommissie bij Warmunda. Ik heb even teruggekeken in 1987 dat ik daarvoor in de jeugdcommissie ben gestapt.
Dus je 18 jaar?
18 was jaar. Ik 18 jaar, ja. En na de diensttijd nam ik van de plaatselijke slager Kees van der Voren nam ik het wedstrijdsecretariaat over. En ging ik mee met de voetbalkampen. Om daar toenmalig nog de NKS-kampen.
Ja.
In die grote tenten en dan met andere verenigingen. Tot uiteindelijk het zelf overnemen van het voetbalkamp in Warmond. Samen met Herman Hoeymans onder andere. Nou, dat is de vader van Rogier en Martijn. Die misschien wel wat bekender zijn in de regio. Zelf die kampen gedraaid. Maar eigenlijk waar ik naartoe wilde, ja, die zaterdag was gewoon standaard sport. Zelf voetballen, dingen doen, organiseren. Uiteindelijk ook elftal begeleiden. En dat zie ik bij mijn kinderen eigenlijk precies hetzelfde terug. In eerste instantie ga je mee omdat ze zelf spelen. Nou, Lieke heeft wel met de Hummels meegespeeld bij Teilingen. Maar volgens mij dacht ik, was de reden dat mijn vrouw niet zo fijn vond om met slecht weer buiten te staan. Dus die heeft haar een keer meegenomen naar de ukkentraining van de korfbal of kangaroes, hoe het ook mag heten. Dus mijn dochter is uiteindelijk gaan korfballen. Nou, dat is zeker in de wintertijd heel fijn, want dat is een binnensport. Dus dat verhoogt de kijkvreugde. Dus alle drie hebben wel uiteindelijk, zonder dat we het misschien wel een beetje afgedwongen, want we vonden altijd, je mag een individuele sport doen, maar een teamsport vinden wij eigenlijk
het sociale daarvan. Misschien omgaan met andere kinderen.
Ja, ook dingen leren accepteren en incasseren. En ja, dat is toch een vertaalslag naar de maatschappij, dat je daar allemaal later ook mee te maken gaat krijgen. Dus dat was onze reden om in ieder geval dat zoveel mogelijk aan te bieden. Kijk, wij gaan niks verplichten. Dus als ze het echt niet zouden willen, dan gebeurt het ook niet.
Je had niet zoiets van, alle drie maar op voetbal. Dat is wel heel erg makkelijk.
Nou ja, Teilingen had natuurlijk geen, althans,
geen
meisjes. In die tijd Teilingen geen meisjesvoetbal.
En misschien is korfbal dan wel, als je toch over het sociale gebeuren praat, wel helemaal mooi. Omdat daar over het algemeen de jongens tussen de jongens en meisjes samenspelen.
Ja. Ja, zeker. Daar is de omstandigheid om te sporten natuurlijk ook weer anders. En daar leer je gewoon van. En met name de teamsport. En dingen kunnen accepteren of moeten accepteren. Dat vind ik nog steeds dat heel fijn dat ze dat ook op die manier al spelende wijze hebben meegekregen.
Je had net over die kamp ook, hè? Bij Warmen dan een tijd gedaan. Volgens mij nu bij Teiling ook. Verandert dat ook in de loop der jaren in de zin dat gezinnen wat individueler worden, individualistischer worden? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Kinderen gaan mee en het is ook niet zo dat het lastiger is om kinderen op je kamp te hebben.
Nou, je ziet het verschuiven naar wat meer jongere leeftijd die dat wel nog steeds traditioneel leuk vinden. Kijk, het aanbod wat de jeugd tegenwoordig heeft op allerlei vlakken is natuurlijk vele malen groter.
Ja.
Dus de keuzes die zij kunnen maken zijn groter. De vakanties die met ouders beleefd worden, die gaan verder. Dus het is uitdagender om daarin mee te gaan. Dus ja, in dat opzicht, die verandering van de wereld heeft ook uiteraard zijn weerslag op een sportkamp. Waar het niet dat heel veel jeugd toch eigenlijk zegt van, nou, we gaan wel de tweede week van de zomervakantie gaan we weg. Teilingen gaat dan de eerste week van de zomervakantie altijd op kamp.
Gelijk het begin van de vakantie.
Ja. Ja, dan gaan we wel de tweede week weg. Want de eerste week wil ik nog even een weekje eigenlijk het seizoen goed afsluiten.
Hey, en dan iets anders wat ook heel belangrijk is eigenlijk, vind ik. 100 jaar Teilingen.
Ja.
Dat is geen, maar dat heb je. Jij bent ook voorzitter geweest van de
Ik mocht voorzitter zijn van de jubileumcommissie.
Ja. Veel activiteiten geweest. En kon je dan ook een reunie organiseren?
Uiteindelijk, na de eerste vergaderingen, waren we eigenlijk wel voorstander van de optie dat we zoveel mogelijk aspecten van wat de voetbalvereniging Teilingen in het verleden groot heeft gemaakt, of wat mensen, waar mensen die daar lid van zijn geweest of supporter het van kennen, om zoveel mogelijk dat te laten terugkeren. Dus dat betekent dat we eigenlijk alle commissies die al draaiden een podium hebben gegeven, of anders gezegd, hun activiteiten mochten doen met een klein sausje van het jubileum erop.
Dus wel zelfstandige activiteiten. En,
ik vind dat Teilingen, net als Warmunda en nog wat kleinere verenigingen natuurlijk zich kenmerken door Ons Kent Ons en familiair. Dus ja, dan wil je ook iedereen een podium geven. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen.
Dat is belangrijk, Gaan we toch even naar een nieuw nummer. Want je hebt niet voor niks die mooie nummers meegenomen. Dat is Sound of Silence, maar wel een speciale versie. Niels, de
Badstatter.
De Badstatter, ja, een naam. Ja. Hoe je dat verzonnen hebt. Maar goed, ik had er nog nooit van gehoord. Pieter heeft hem wel gevonden. MUZIEK
jij gelukkig bent. Op die plek die niemand kent. Heb je daar ook zoveel vrienden? Heb je daar misschien al kinderen? 1000 vragen die ik aan je stellen wil. Maar het blijft stil. Ik hoor de sound of silence. Geen idee waar jij nu bent. Maar ik voel een leegte die niet went. Op de radio een melodie. Waardoor ik jou weer in gedachten zie. Ik verlies me, even zijn we met ons twee. En ik zing mee met de sound of silence. Ik sluit mijn ogen, hoor je stem. Het is je lach die ik herken. Waar is hij al die tijd gebleven? Ik ken hem bijna al mijn hele leven. Ik herleef, want even zijn we met ons twee. En jij zingt mee met de sound of silence. Als er toch een God bestaat, dan wil ik dat je met hem praat. Zeg dat hij echt wel goed moet weten, dat ik zijn fout niet zomaar kan vergeten. Maar ik geef hem nog een allerlaatste kans, tot ik dans op de sound of silence. Maar als het lied is uitgespeeld en de angst me weer bespeelt, ga mijn ogen langzaam open. Dan komt de pijn en het verdriet met hopen. En die stilte, oh, ik haat ze elke keer. Telkens weer, ik leef de sound of silence, the sound of silence.
Sound of Silence van Niels de Stadspadder. Ja, Paul, ja, geweldig nummer, maar ik had hem nog nooit gehoord. Maar waarom speciaal deze versie?
Ja, als ik hem weer hoor, dan krijg ik altijd weer de tranen in mijn ogen. Ik ben nou niet echt iemand die bekend staat om zijn gevoel makkelijk te uiten. Dus het muziek helpt mij wel om daar weer even een dekseltje van het putje te krijgen. En voor raar is heel vervelend, te jonge leeftijd mijn broer overleden, mijn oudste broer, door middel van een uiteindelijk hartstilstand. En dit nummer beschrijft eigenlijk van wat je dan eigenlijk eens een hele periode doormaakt. En ja, als je dan de tekst wat meer tot je neemt, en ja, variërend van verdriet, ongeloof, maar ook onmacht, ja, dan herken ik dat enorm in dit nummer. Dus vandaar dat ik eigenlijk heel specifiek om deze versie had gevraagd.
Hij had ook wel een goede band met je broer. Daar gaan we straks ook nog over praten. Ja. Een bijzondere band. Ja, dan is het misschien toch wel heel, ja, het wat vreemd om nog even terug te gaan naar het gesprek wat we hadden. Ja. Over die zaterdagen. Over je functies bij Teilingen.
Ja.
Wedstrijdsecretaris. Ja. Tegenwoordig denk ik ook niet meer wat het is.
Ook daar zie je de verandering van de tijd enorm terugkeren.
Ik zie tegenwoordig heel veel teams die, dan hoor je al van, kun je me niet uit het programma halen? En dan,
ik was op jonge leeftijd met die functie begonnen bij Warmunda. Nou, ik heb daar zo'n schatting geweest, 20 jaar die functie mogen inkleden. Nou, misschien ook gevoed. Mijn vader was toen ook secretaris, dus dan mocht ik altijd heel vroeg uit de postbus het officiële mededelingenboekje met alle wedstrijden. Dus ik zat al gelijk te kleuren. Dus ik had daar waarschijnlijk ook wel weer wat liefde voor opgebouwd. Ja, dan gaat alles met doorschrijfformulieren in het begin. Nu zie je dat sowieso de hele technologie natuurlijk Alles op de telefoon, een voetbalapp, digitale wedstrijdzaken. Dus daar zie je de wereld enorm in veranderen.
Geen formulieren meer in drievoud.
Nee, je hoeft ook niet meer op de fiets naar het bondsbureau in Leiden om nog een strafformulier in te leveren. Dat gaat allemaal digitaal. Dus ja, ik ga volgend jaar mijn 35e jaar beleven als wedstrijdsecretaris. Als ik het goed geteld heb. Maar ja, nu zie je die wereld gewoon enorm veranderen. En je had het net over het makkelijk afzeggen. Ja, eigenlijk sinds de coronatijd zie je daar ook weer een nieuwe ontwikkeling.
Is het toch ook wel weer een ontwikkeling van de coronatijd, Paul?
Nou ja, kijk, ik denk dat na de coronatijd mensen nog meer beseffen dat ze de keuzes willen maken die ze willen maken. En dan, ja, dan wordt het lastig. Kijk, je bent lid van een vereniging en dat woord zegt het al. Het is verenigen met elkaar, samen doen. Dat gebeurt gelukkig nog voor, denk ik, dik 90% bij iedere vereniging. Alleen ja, het gaat soms wel te makkelijk van, joh, op donderdagavond hebben wij wedstrijdzaken bij Teilingen. En dan vliegen de verzoekjes binnen. Ja, of spelers tekort om te laten afzeggingen. Dus ja, je ziet zoveel verschuivingen op het allerlaatst. Ja, dat maakt het soms wel vervelend.
Ja, dat maakt het inderdaad vervelend. Maakt het er ook niet, niet leuker op. Dat soort dingen, dat verandert. Ook nog even een ander dingetje toch aanpikken, waar je ook mee bezig bent geweest. En wat je jaar hebt gedaan. Is Loop voor Hoop.
Lopen tegen kanker in Warmond. Ja.
In Warmond.
Ja, dat is ooit een keer, misschien nu al 13, 14 jaar geleden begonnen op initiatief van een vriendin van mij, Corina. Die had toch wel wat overlijdensgevallen in haar familie. Daar wilde zij iets mee met dat gevoel van onmacht, wat ik eigenlijk net al een beetje aanstipte. Dus dan wil je iets doen. Misschien toen een beetje in de gedachte van, laten we dan een activiteit ondernemen binnen het dorp om een stukje geld te genereren. Omdat zij ervaring had ook bij nabestaanden en familiezorg om het hele ziektebeeld heen en de afloop. Om daar misschien een stukje geld te creëren om de omstandigheden wat vriendelijker te maken. Dus het begon op die manier met het idee van, dan doen we een loopactiviteit. Beetje misschien in de gedachte van de kerstloop van Warmunda. Ja, daar werden we gelijk het eerste jaar al overvallen. Want toen hadden we al 900 deelnemers met wandelaars en alles erbij. Dus daar lag wel een behoefte van mensen om een eigen podium ook te vinden. Maar ook om de activiteit mee te doen. Ja, en daar hebben we uiteindelijk 10 jaar lang prachtige evenementen mogen organiseren.
Want dat evenement, je noemt het dan in eerste aanleg voor het geld, maar ook. Je ziet ook iets doen met het gevoel voor mensen die om je heen. En ik denk dat dat ook wel uiteindelijk nog het meeste is wat raakt bij zo'n activiteit.
Als je vooraf iets bedenkt en je gaat kijken in die jaren hoe het zich ontwikkelt. Ja, dan staan bij mij echt wel de momenten op het netvlies waarin mensen die zelfs nog in behandelfase zitten, maar een doel hebben om te trainen en uiteindelijk een 5 of 10 kilometer hardlopen kunnen gebruiken om ook weer een stuk overwinning op zichzelf te halen in een periode die natuurlijk vreselijk is. Ja, dat heb je nooit als je zo begint met een idee. Je bent misschien een beetje gefocust op het financiële plaatje. Nooit kunnen bedenken dat je door een activiteit ondernemen heel veel mensen weer meeneemt en een podium geeft om hun eigen leed en hun eigen ervaringen verbinding te kunnen. Ja, daar komt dan uiteindelijk weer een heel stuk verbinding uit. Ja. Het mooiste effect wat ontstaan is uit die loop die ik zelf nooit had kunnen voorzien.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het was bij jullie anders. Hè? Het was door het dorp heen, zei je. Het was niet op een voetbalterrein, het was gewoon echt door het dorp heen.
Ja, zeker de 10 kilometer die ging door de drie kernen. Warmond, Voorhout, Sassijn. Stipte in ieder geval aan. Met de basis was in dit geval Warmond. Maar ja, dat is ook makkelijk op momenten dat je de mensen goed kent en je daar het draagvlak hebt om de organisatie op orde te krijgen. Die 5 kilometer ging dan over het recreatieheiland heen. En we hadden een hele inventieve loopmanager, als ik hem zo mag noemen, René. Een van de vergeren uit Warmond.
Bekend nog altijd.
Ja, die zette looptocht uit. Daar zei je u tegen. En dan ging je met pontons over de leden en muziekkorpsen onder. Ja, die belevenis werd wel een steeds groter ding in de loop. En dat vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds iets waar kippenvel van
zijn. Gewoon echt de dorpsband, hè? Paul, die dan toch ook wel weer naar boven komt in zo'n...
Zeker in het organisatorische. Ja, je hoeft er maar zeker in de begintijd, met je vingers te knippen en mensen stonden voor je klaar.
En uiteindelijk begin
je. Natuurlijk zie je dat als er geen opvolger komt bestuurlijk en je moet op een gegeven moment keuzes gaan maken, dat bij het tiende jaar de beleving om het weer te doen een stuk minder is, en logischwijs, dan dat je dat bij de eerste twee, drie jaar hebt. Dus ja, daar zie je uiteindelijk ook op het moment dat je geen adequate opvolging krijgt, dat je dan beter op je hoogtepunt kan stoppen dan dat je te lang doorgaat en een vervelende ervaring krijgt.
Ja, en dan vind je het waarschijnlijk hartstikke jammer, maar dan is op tijd stoppen is ook een kunst.
Ja, ja, je neemt ook wel weer risico's met zich mee. En ook daar zie je de regelgeving aanpassen, verkeersregelaars, diploma's. Er kwam ook steeds meer uit de veiligheidscoördinatie op je af om het überhaupt georganiseerd te krijgen.
Ja.
Dus de belasting op vrijwilligers vanuit
wordt
de overheid
groter, ja.
Is dan ook steeds groter. Ja. Ja, dan wordt het ook steeds moeilijker om dat te organiseren. Ik las laatste kippenloop die dan het laatste jaar georganiseerd wordt om eigenlijk dezelfde redenen. Ja, mensen van, met alle respect, onze leeftijd die heel veel bestuurlijke ervaring willen dragen. Ja, die mensen, die daar zie je het toch een beetje verminderen in de aantallen.
Ja, dat is het is gewoon erg jammer, maar ja, het is iets ook van deze tijd. Paul, we gaan toch even naar het volgende nummer wat je hebt aangevraagd. Ja, ook weer een heel mooi nummer, wat ik dan gelukkig wel ken. Queen met Bohemian Rhapsody.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
easy go, will will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Queen met Bohemian Rhapsody. Of omgedraaid eigenlijk, hè? Bohemian Rhapsody van Queen.
Ja, zo voelt het dan wel. Ja.
Aangevraagd door de gast van vandaag, Paul van Beek. Sassenheimer, nu, voor een warm onder. Ja, we hadden het volop over jouw hobby, sport. Loop tegen kanker, je bent heel erg maatschappelijk betrokken. En daarvoor hadden we het ook over, je had het vorige plaatje, wat je toen refereerde al aan je broer.
Ja.
En
ja.
Die broer van jou, die heeft jou uiteindelijk een andere hobby.
Ja, misschien eigenlijk meer een andere club. De hobby is het wel een beetje
andere club.
De hobby is wel hetzelfde. Ja. Misschien hangt dat ook een beetje aan mij, dat ik eigenlijk de liefde voor twee clubs kan hebben. Wat ik voor Wormunda en voor Teiling heb, nou, dat heb ik inmiddels ook. Ik ben van origine een Ajax-iet.
Ik wou wel zeggen rood-wit. Maar...
Ja, dat kwam misschien ook wel omdat mijn vader oorspronkelijk uit Rotterdam verhuisd was naar Warmond. Dus ja, dan wat doe je dan als jong ventje? Dan ben je zeker niet voor de club waar je vader voor was. Dus ja, in dat geval uit de tijd dat ik nog daar mijn liefde voor Ajax heb ontwikkeld. En ik toch ook wel een manier van voetbal voorsta waarin in ieder geval gepoogd wordt om te voetballen. Is daar de liefde voor Ajax gekomen. Maar mijn broer die... Ja, ik heb twee broers die eigenlijk wat minder met voetbal hadden. Ja, tot aan de A-jeugd gespeeld en daarna andere dingen gaan doen. Dus ik was eigenlijk de enige die in het hele organisatorische en het voetbalwereldje de voetsporen van mijn vader trad. Ja, tot eigenlijk nadat de laatste jaren mijn oudste broer met name toch ook weer een beetje in het spoor van zijn vader en mijn vader terecht kwam. Door ook weer in het organisatorische terecht te komen. Hij was naar Rotterdam verhuisd. Dus hij woonde volgens mij in de straat met in ieder geval een vervente Spartaan. En zo is hij eigenlijk bij Sparta Rotterdam gekomen. Dus hij heeft eigenlijk op alle familieuitjes zo werd er al getraind. Dan moest het Sparta-lied en dan zeker niet alleen het eerste couplet, maar ook het tweede couplet gezongen worden. Dus ja, dat is er wel een soort letterlijk ingeramd, ook bij mijn kinderen. Want die zingen eigenlijk ook het Sparta-lied uit volle borst mee. Maar mijn oudste broer heeft uiteindelijk, ja, net zoals ik misschien ook vind, dat als je ergens een mening over hebt, dan moet je er ook aan bijdragen. Is hij via een supportersvereniging eerst supporter geworden. En vervolgens vanuit de supportersvereniging in de Stichting Sparta 1888 gestapt. om mee te denken over de club, over de ontwikkelingen. En daar is hij uiteindelijk wel bestuurlijk ook nog een keer een rol gaan vervullen. En nou ja, ik had al gezegd dat mijn broer vorig jaar helaas overleden is. Maar ja, ik heb zeker ook hoe Sparta Rotterdam is omgegaan met het wegvallen van mijn broer. En ook blijkbaar dus de leegte die Sparta Rotterdam daarmee heeft ervaren. Hoe ze daarmee omgegaan zijn. Ja, dat geeft zo'n warm gevoel dat ik ook de liefde voor Sparta nooit ga kwijtraken. Dat sowieso.
Dat is, ja, denk ik, Paul, ja, daar kunnen we geen speld tussen krijgen. Jij was hier te gast. En ik vond het een hele mooie uitzending. Ik vond het een eer dat je er was.
Dank je voor de uitnodiging nogmaals. Ja. En, het voelt alsof ik nog veel meer te vertellen heb. Maar dat,
dat vragen
de mensen maar als ze me later tegenkomen.
Dat vragen de mensen als je later tegenkomen. Maar inderdaad, fijn dat je mijn gast was. En ja, gezien dat laatste bijzondere verhaal wat je vertelt, ja, konden we eigenlijk niet anders als afsluiten met de originele versie van de Sparta Mars. Dankjewel, Paul.
Dankjewel, Jacques.